GM, GM, en welkom bij Vers van de Metappers. Ik denk de eerste van het jaar.
Gelukkig nieuwjaar, Jules.
Ja, gelukkig nieuwjaar.
En beste luisteraars, gelukkig nieuwjaar.
Inderdaad. We zijn al 27 februari, dus we hebben even op ons laten wachten.
Maar... lange winterslaap, sorry.
Drukke maanden.
Dus, ook drukke maanden, ja. Oh. Drukke winterslaap.
Welkom, Lambi. Leuk babbelje doen vandaag.
Ja, we hebben zeker veel om over te praten natuurlijk. Dus we gaan proberen
absoluut
de topics goed te kiezen ook, die we uitlichten.
Twee maanden gebeurt er veel, hè? Zeker in deze space.
Dus, ja. Ik ben ook al 3 jaar verouderd in 2 maanden.
Dus. Ja. Dus, eigenlijk zijn we al 70 jaar in de space. Dus,
Maar we zien er nog goed uit.
Ja. We doen ons best.
Ja. Alright, we gaan er direct in vliegen zeker.
Ja.
Let's go.
Ja, nee, een eerste topic. Het is nog niet zo lang geleden. In crypto-termen wel, maar dus 2 weken geleden zijn we naar Parijs geweest voor een van de grote conferenties. Toch altijd leuk om die conferenties bij te wonen. Dus.
Het is dat. Toch wel de grootste conferentie van Europa, denk ik.
Voor
NFT's.
NFT's, inderdaad. Ja. Dus conferenties inderdaad. Ja. NFT Paris. Ze hebben ook wel uitgebreid sinds de vorige jaren. Dus dat is ook wel interessant om te zien. Dat noem nog NFT Paris.
Ja.
In
brede zin van het woord.
Ja, inderdaad. Ik wou zeggen, want noem nog NFT Paris, maar eigenlijk hebben ze vier conferenties in één.
Mm-hmm.
En is het ook XYZ Paris.
Mm-hmm.
Dus alles rond AI. Agents, dat heel hot topic was daar. Ordinals Paris. NFT Paris. En dan... Real World Assets Paris.
Inderdaad.
Maar jij ging vooral voor...
Ik ging vooral in eerste instantie voor de NFT's en om de standen uit te checken van de sponsors. Dus interactieve standen die er waren, van projecten ook, van service providers. Maar ook de side events die soms wel belangrijker zijn dan het main event of die absoluut toffer zijn soms.
Oh.
Dus we zijn ook naar de punk brunch geweest om terug een beetje de community spirit te voelen ook en te netwerken met mensen in de Web3.
Ja.
Maar dus het was een goede week. Toffe dingen gezien.
Inderdaad.
Van de talks vond ik misschien dat er niet zo heel veel nieuwe dingen waren. Of nieuwe concepten uitgelegd werden. Het was vooral, vond ik, in de partnerstanden dat we wel een trend meer zagen.
Ja.
Ik althans. Hoe heb jij het ervaren?
Ja, de talks ook eigenlijk weinig aandacht aan besteed deze editie. Oh, ik zeg nu deze editie, ik ben sowieso iets minder van de talks. maar op zich, ook niet echt iets dat zo met bijgebleven was. Dus,
Ik had wel een paar goede cases gezien, maar ook Luca Nets van Pudgy Penguins was ergens wel een beetje dezelfde, ik kan niet zeggen preek, maar verkondigingen als op andere conferenties op zijn Twitter.
Ja.
Die mag ook niet veel prijs geven dat er nog niet geweten mag zijn, dus... Dat is vooral een beetje het sentiment hoog houden, denk ik, of het enthousiasme voor het Pudgy-ecosysteem dat hij deed.
Ja.
Anders had ik nog wel een tof kunstproject gezien, die fysieke kunst fractionalized in tokens dan.
Okay.
Dus dat je eigenlijk samen investeert in fysieke kunst door middel van de tokens te houden.
Ja.
Dus dat is ook een kunsthalerij die in Dubai zat, die dan eigenlijk even zijn Warhols en... wat is nogal gekocht? Banksy's zo. De Picasso ook, denk ik. Edities zo. En die maken ze dan eigenlijk gewoon democratisch door te fractionalizen in tokens.
Okay.
Werd vroeger ook gedaan met echt NFT's te fractionalizen, maar nu is het wel dus dat je
een echt
werk effectief ook een deelke bezit.
Ja, real world assets.
De real world assets, inderdaad.
Oké, okay. Cool.
En voor de rest had ik wel een trend gezien dat er... dat je echt wel door die real-world assets dan eigenlijk een token kunt claimen ook.
Ja.
Bijvoorbeeld Wrecked Guys, dat was daar met een stand van een drank. Het is een beetje een gefruite limonade, maar meer een spuitwater zo, die met een smaakje in blikjes. Het ziet er lekker zo uit, gelijk een nieuwe monster variant of zo.
Ja.
Maar het is effectief wel gewoon spuitwater met een smaakje.
Okay.
En dan kun je ook, als je een blikje gekocht of gekregen hebt... Kunt je ook met hun eigen wallet het blikje scannen, dus de barcode. En dan krijg je effectief ook tokens van de wrecked cans of zo.
Dat vind ik een coole case.
Ja, ja. Dus je verzamelt eigenlijk echt digitaal door je fysiek product te claimen eigenlijk.
Ja.
En dat was ook het geval bij Clanosource. Toch wel een van de toonaangevende projecten op Solana. Mm-hmm. Die een beetje een, je kunt zeggen dat de Pudgy Penguins variant of zo is.
Ja.
Maar die gaan meer echt in de animatie, video richting. Ook wat games, maar het is effectief 3D geanimeerde dinosauruskes die in een ecosysteem zitten. En daar konden ook op hun stand eigenlijk een badge claimen in het hele platform dat je er geweest waart.
Ja.
Dus dat zit ook wel in dat ecosysteem.
En kreeg je dan ook iets fysiek? Of
je kon er wel zo'n fysieke plushen beertjes kopen ook. En daar zou ook een nieuwe badge aan vasthangen. Ja. Maar ook zelfs bezoek op een stand was ook al een badge waard. Dus ook een effectief wel segmenteren van wie is er geweest, wie zijn nu fans die claimen.
Ja. En dan de grote vraag, stel een familielid van mij die niks van crypto kent en die komt aan die stand, kan die dat verzamelen?
Ja, die kan dat heel makkelijk verzamelen zelfs.
Dat is waar we natuurlijk
zeker. Dat was een hele mooie use case om te zien. Was ook eigenlijk wel, ik vond wel de beste stand van NFT Paris. Het zag er ook best uit. Heel pro. Maar ze hadden gewerkt met het Dynamic platform of tool. Dynamic.xyz. Dat is een beetje een privy of privy competitor.
Ja.
Dat je eigenlijk een wallet aanmaakt met een andere login. Bij deze was het dan een e-mail login. Of je geeft je e-mailadres in waarop dat je een token wil ontvangen.
Ja.
En dan claimt je hem eigenlijk op basis van je e-mail dat je krijgt. En dan wordt er in de achtergrond direct een wallet aangemaakt op basis van je e-mailadres.
Ja,
dus geen installeren van een wallet of het een of het ander.
De 12 woordjes of 24 woordjes dat wij kennen voor je wallet, je private keys bij te houden. Het is gewoon met je e-mailadres. Als je inlogt met je e-mailadres, heb je je wallet. Toegang tot je wallet.
Ja, ja, ja. Dus het is echt gewoon verweven in elkaar.
Ja.
We hebben er al een paar gezien die dat doen natuurlijk.
Ja.
Ook een Vendi in België doet dat ook.
Ja.
Maar dit was nu echt heel seamless. Scan, e-mailadres en vul, e-mail krijgen en claim badge. Mm-hmm. En was dan ook direct ingelogd in het, op het platform van Clanosource.
Ja, oké, okay. Nice.
Dus ik ben benieuwd ook wat ik nog kan doen met mijn digitale badge achteraf. misschien een spelletje spelen of een exclusieve...
Misschien een airdrop.
Een airdrop hoop ik.
Een whitelist.
Het was vooral tof om te zien. Ook veel animo voor heel het project. Dus voor mij was dat toch wel de winnaar.
Ja, oké. Okay. Ik vond het opvallend inderdaad, het was voor mij ook de editie terug, dat weer leuk was om digitale collectibles te verzamelen.
Ja, ja, ja. Ja.
Ik merk het ook als ik, ik verzamel graag POAPs, dus Proof of Attendance Protocol, is een soort van digitale collectibles dat bewijzen dat je ergens geweest bent.
Mm-hmm.
En dat is een protocol dat toch wel even meegaat in de space van... Zeker 2021, of daarvoor zelfs. En als ik zo door mijn verzameling scroll, dan zie ik zo van de voorbije jaren, op die conferenties dat ik geweest was, eigenlijk niet zoveel verzameld. En deze editie was natuurlijk zo, ik heb toch 10 of 12 verschillende collectibles zo verzameld. Van, ik ben ergens geweest. En...
Ja, ik had hetzelfde gevoel. Ik heb nu ook al meer badges verzameld dit jaar dan... In 2 maanden tijd, dan vorig jaar, een heel jaar.
Exact.
Dus het is inderdaad wel terug tof om dingen digitaal te verzamelen ook.
Ja, en het is een natuurlijke reflex terug aan het worden.
Ook het omdat het makkelijker wordt om het te doen.
Ja, voilà, inderdaad. Mooiere minting experience ook van Poap. Ze hebben een keikoole app nu ook, de Poap Home.
Mm-hmm.
Eigenlijk een ideale app ook voor niet-crypto mensen om het effect, het een beetje erin te rollen en te zien hoe dat werkt. Natuurlijk, de drempel is nu altijd de app downloaden.
Mm-hmm.
Maar ze hebben nu ook een systeem zoals Privy, waar je met je e-mailadres ook een wallet kunt hebben.
Ja.
En ook je verzameling van POAPs kunt aanleggen.
Ja, dat is wel duidelijk om te zien dat echt de user experience veel verbeterd is de laatste maanden of een jaar. Daardoor wordt het eigenlijk echt enthousiast. Daardoor wordt het echt wel veel plezanter om met ecosystemen te interageren.
Ja, exact.
Dus die drempels gaan echt wel weg. En, ja. Dus, het is meer fun en games om te verzamelen.
Het is, ik vind het ook een leuke tool om daarna terug zo te kijken van waar was ik weer allemaal geweest en waar ik verzeld.
Kan het wel geloven dat jij soms niet meer weet waar je gezeten hebt met al die afterparties.
Dat hoort er inderdaad ook bij. Ja. Dus toch voor mij ook een van de hoogtepunten van zo die crypto-conferentie is mij ook uitleveren op die site-evenement.
Zeker, zeker.
En dat is toch ook wel leuk om zoiets op de andere manier mensen uit de sector te leren kennen. Aan de bar bijvoorbeeld.
Aan de bar, ja. Wat was voor u de beste afterparty?
Dit jaar was ik enorm onder de indruk van Taproot Wizards. Dus project, NFT-project eigenlijk, op Ordinals. Dus Ordinals, de manier om NFT's te doen op Bitcoin. Waar we... Ja, het is zo een van de eerste projecten op Ordinals. Ja. Waar toch wel een sterke community achter zit. En het bedrijf erachter had ook net redelijk wat geld geraced. Om het, komt er ook bij natuurlijk.
Ja, zeker.
Om het merk groter te maken. Dus ze hebben zich niet ingehouden om een feestje te geven in Parijs. Dus ze hadden een hele kerk afgehuurd. Ik was er dan naartoe gegaan. Het was een beetje mysterieus toen ik binnenkwam. Dus ik kwam alleen aan.
Missie geslaagd, mysterieus.
Missie geslaagd, inderdaad. Ik kwam binnen, ik moest een potion drinken, dus dat was precies een tomatensapje. Maar het moest opgedronken worden voordat ik binnen mocht. En dan kreeg ik
toen wist je van niets niet meer.
En toen wist ik van niks meer. Toen is het misgegaan. Dan kreeg ik een tovenaarshoed en een cape. En dan moest ik een lange gang door met zo wat hele rare muziek. En dan kwam ik in de kerk. En daar zag ik ineens een gigantische kerk vol met allemaal mensen met zo'n tovenaarshoed en een cape.
Het was eigenlijk al carnaval.
Ja, dus het was wel grappig.
Fantastisch.
En dan waren de founders ook, of de mensen die erachter zaten, dus hoe die zijn achternaam even kwijt. Ook een van Bitcoin OG's die dan een hele cultachtige speech aan het doen was.
Alles past in het thema van de Wizards.
Ja, ik had wel video's naar vrienden doorgestuurd en... Dat was weer van, in welke sector zit jij? Dus.
In de beste sector die er bestaat.
Het zag er heel cultisch uit.
Oké, okay, nice. Allee, dan de winnaars van NFT Paris, Taproot Wizards en Clinosaurus.
Qua side event, wel. En dan een paar coole mentions ook. Okay. Om terug te gaan naar de standen en zo. Dus inderdaad, waren wel coole standen. We hadden ook een skateboard ramp en wat mensen die coole tricks deden. Maar dan was er ook een wereldrecordpoging. Guinness World Record van de grootste gin tonic ooit. Ja. Dus daar hebben we ook aan meegedaan natuurlijk.
Ja, ik had die ook gezien. Leek wel heel lang te duren om de gin tonic te vullen.
Dat was zeker met het type mensen daar met de korte aandachtspannen, dat daar zitten, dat was het nog wel echt een challenge.
Zelfs een gin tonic maken lukte maar net.
Het was 2200 liter. Eén gin tonic van 2200 liter. Ja. Het vorige record stond op Snoop Dogg.
Echt?
Ja. Dus we hebben het record van Snoop Dogg afgepakt. Ja. Okay. En iedereen mocht om de beurt, trapjes op en trapjes af, rond de grote ketel. Zelf ook flessen... Erin kappen.
Alles is een beetje een thema van Wizards en Potions dan eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Maar dat was van ApeCoin, hè, toch?
Ja, dat was een actie door ApeCoin. Dus,
okay.
Wat me nu ook te binnen schiet, het is precies ook een marketingstrategie om Guinness World Records te breken. Was vorige week ook een world record gebroken van The Other Side.
Juist, ja.
Ja, meeste mensen online tegelijk in een first-person shooter.
Juist.
Of, ja, first-person.
First
no.
of third.
Third-person, third person, third ja, person
ja.
Sorry.
Ja, juist. Hoeveel waren er in de 4.000 of 5.000 zeker?
Ja, ook zoiets. Het exacte aantal weet ik niet, maar het was wel impressionant. Ja,
op één map waren er inderdaad duizenden mensen tegelijk actief. Ja.
En ook even gaan piepen, ik hoorde gewoon de hele tijd... geweerschoten gewoon. Dat was pure chaos, maar het was wel grappig om te zien.
Voilà, het Bored Ape ecosysteem heeft rechte wereldrecords van elkaar.
Ja, exact. Ja.
Van wereldrecords, Guinness World Records, naar misschien andere records die minder positief zijn.
Ja.
De Slapcoin Records.
Ja, dat is ja, de afgelopen maanden, denk ik dat we wel kunnen zeggen, ondertussen. Of ja, maar een tijdspanne op te plakken, ja, toch maand zeker.
Ik denk, ja, de eerste is wel dit jaar al nog gelanceerd, denk ik.
Ja, ja.
Dus de, van, na onze laatste podcast, denk ik.
Ja, inderdaad, of sowieso erna. Maar het is, ja, het is soms moeilijk om, om bij te houden wanneer of het allemaal was, maar... Dus eigenlijk de grote aanzetter was Trump.
Ja.
Met zijn memecoin die op een nacht, ik denk in de eerste week van januari of zo was.
Ja, het was denk ik net het weekend voor zijn inauguratie.
Ja.
Dus,
lanceert hij dus een memecoin.
Januari of zo. Ja.
Ja. Dat was voor ons Europeanen was dat midden in de nacht. Dus ja. Was... een raar
iedereen,
momentje.
Iedereen dacht ook dat het direct een scam was, dat zijn een account gehackt was.
Ja. Exact.
Maar nee, we zijn natuurlijk niet verrast van de Fransen, maar het is dus officieel een memecoin van de president van de Verenigde Staten.
Ja, exact.
Ja. de moment dat het gebeurde, je staat gewoon perplex eigenlijk met de absurditeit van alles.
Ja, inderdaad.
En natuurlijk, wat gebeurt er met een memecoin of een celebrity memecoin?
Pump. En dump.
En dump, inderdaad.
En dan... Maar er waren nog zo theorieën van, oké, het is misschien iets, het is,
die zijn er altijd. Kan.
Maar dan eigenlijk, wat hij daarna doet, is dan nog waanzinniger. Dus een paar uur of dagen, of een dag later, ineens Melania, dus ook een memecoin. Dus dan begon de speculatie al, wie van de familie is de volgende. Ja. En
dat was ook nog
pure chaos.
Fake coins gelanceerd van Dean Barron, zeker ook.
Ja, inderdaad.
Dat er zo... Ja, het was een rare week, dat.
Was heel intens.
Heel de familie had memecoins plots. En heel de familie had natuurlijk miljoenen gecashed wel.
Ja.
Die memecoins.
Ja, was, ik denk dat ze er... Allee, zeker als we achteraf weten met de volgende verhalen die eraan komen van...
Ja, dan iets recenter nog eigenlijk, ja.
Hoe het gebeurt met die teams die kunnen snipen. Ik weet niet of de Trump-familie zelf er heel veel aan verdiend hebben, maar... Het is alleszins een vuil wereldje. Wel, ja. En waarschijnlijk, Trump kennende, gaat hem er wel...
hij zal er al een paar miljoenen opgepakt hebben.
Ja, ja.
Sowieso.
Inderdaad.
Want er zat nog geen tussen ook. Zeker was het niet Tshisekedi, Congolese president, die ook ingelanceerd had. Of was dat een scam?
Nee, dus die is ook echt gebeurd. Centraal-Afrikaanse Republiek, denk
of
ik.
Daar, ah ja, oké.
Okay. Ja. En daarna ook nog de Congolese. Ja. En Congolese president. En... daartussen is ook van de Bahama's nog een geweest. Dus dat was echt een meta die opkwam.
Amai.
Dus die kijken naar elkaar. Die zijn waarschijnlijk ook al met teams in contact die teams, dat faciliteren.
Die teams benaderen dan ook waarschijnlijk. Hè? Ja. Een beetje hetzelfde met die Hayley Welsh, de Hawk Tua girl. Dat is een beetje hetzelfde verhaal ook, denk ik, hier.
Ja.
Want ja, ook een van de posterboys, zogezegd, van Bitcoin of pro-Bitcoin... politiekers, of politici, de Javier Milei van de Argentinië.
Exact.
Heeft dan ook een memecoin eigenlijk geëndorsed op zijn Twitter. Ja. De Libra token.
Libra. Daar is het wel echt misgelopen direct. Dat was een duidelijke rugpull.
Bij Trump is het misgelopen, maar daar is het echt misgelopen.
Maar bij Trump konden ze nog niet echt zeggen van, ja, je ziet duidelijk dat het team erachter zich terugtrekt. Dat gaat met andere mechanismes gebeurd zijn waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Het voordeel is, alles is on-chain, dus ooit gaat daar heel hard op onderzocht worden en gaan we het misschien ook wel terugvinden. Ik denk dat er sowieso eens wat sterke teams op zitten te zoeken.
We kunnen misschien zeggen dat Trump al bij al nog een propere memecoin is.
Ja,
in het genre van de memecoins, die effectief wel, die totaal niet proper is, maar relatief gezien was het nog proper in vergelijking met de Libra token.
Ja. Het was ook absurd, Trump tot 80 miljard market cap of zo.
Ja.
Okay. Fully diluted. Dus als je de hele supply zou pakken, maar crazy. Maar Libra inderdaad, dat was... En daar was echt zo de grote realisatie ook van de hele space van... Ja, deze is er echt zot over, van hoe het allemaal gebeurt. Ja. En dan hebben we eigenlijk de persoon die erachter zat...
Hayden Davis. Kelsey Avengers.
Ja. Die dus effectief Javier Milei had aangesproken en het hele project had opgezet. En dan ook de supply heeft toen instorten door zich terug te trekken en 100 miljoen naar hem toe te trekken.
Ja. Ook na de lancering hadden ze een eigen token gesniped eigenlijk.
Ja.
Wat dat wil zeggen, ja, na de lancering direct zoveel mogelijk tokens inkopen.
Aan een heel lage
voor
prijs.
Voor iedereen te zijn. Ja. Die dan automatisch eigenlijk omhoog gaat gaan en dan te dumpen op de rest.
Ja, exact.
Als ik het zo kort goed kan uitleggen.
Ja, zo, daar komt het op neer. Ja. Het is veel tokenomics en ook een focus, maar het komt erop neer dat je de waarde
de eerste zijn die eruit
trekt.
Zo zegt.
Ja.
En als het van je eigen project weet wanneer het dat gelanceerd, dan hadden bij de eerste zijn die de tokens koopt op de markt natuurlijk.
Ja, inderdaad. En dan...
Zeg maar...
Dan was het befaamde interview. Ja. En daar had hij dus van alles bekend eigenlijk. Hè.
Ja, dus met CoffeeZilla. Is een van de bekendste crypto-onderzoekers wel op YouTube ook. Die altijd het vuil gaat blootleggen van alle tokens. Ook waar het geld naartoe gaat. Welke accounts of welke wallets die allemaal toegang hebben gehad tot voorverkoop, zo gezegd ook.
Oh.
En bij de Libra token zagen ze direct dat er de tokens gesniped werden door het eigen team. Dat er ook een pre-sale geweest was, die dan ook direct gedumpt was en zo. Het was eigenlijk wel heel vuil. En die Hayden Davis, dus de oprichter van dat bedrijf, heeft het in een uur durend interview allemaal eigenlijk gewoon bekend. Of zelfs, het was ook zelfs dat er geen vermoeden was, maar hij heeft gewoon zijn eigen zo exposed of zo blootgegeven. En alles toegegeven. Zelfs aangeboden aan CoffeeZilla om de 100 miljoen dat die ervan uitgetrokken had, om die te bewaren. Dus eigenlijk echt absurd dat hij daar zo over gesproken had. En je zag ook niet echt de fout in.
Dat was het enge eraan.
Ja, met zijn eigen token te snipen, met die insider trading, zag hij ook geen illegale praktijken in, omdat crypto is. Het is niet gereguleerd, dus in feite is het illegaal, zegt hij.
Ja, hij heeft waarschijnlijk gelezen van, er is nergens een wet die het verbiedt wat ik doe, dus het is niet illegaal, maar als je logisch nadenkt,
is het
gewoon geld aan het, crypto aan het stelen van andere mensen.
Als het als een andere token...
Een spelletje.
Ja, als het dan als een andere munt beschouwt, dan valt je wel. Dan vlieg je direct een bak in, dus waarom zou het hier niet zijn?
Inderdaad.
Dus er zijn veel vuile spelletjes gespeeld. En het lijkt wel een beetje dat de meme-coin-soap van de afgelopen maanden wel een beetje op zijn einde koopt of op een sisser uitraait.
De degens zijn het beu.
Ja. Zelf de degens zijn het beu.
Ja.
Want alles gebeurt met de key opinion leader, insider trading en sniping van coins en bots. En
de calls van tegenwoordig.
Dus... We zagen het sowieso aankomen, we wisten dat het ging gebeuren.
Ja.
Maar het lijkt dus wel een beetje gebeurd.
Maar het is goed dat het gebeurt, dat er nu aandacht voor is, dat we hopelijk in de toekomst meer weten waar het allemaal om draait en die fouten niet maken. En
hopelijk zijn we nu een beetje af van het casino met de memecoins en gaan we terug echt naar de technische voordelen van blockchain en tokens on-chain.
Ja, conceptueel geloof ik nog altijd in memecoins, maar we moeten af van die insider trading spelletjes. En dat is nog een moeilijke puzzel. Van hoe gaan we dat...
Mm-hmm.
Hoe kan het gebouwd worden dat effectief een faire launch is? En dat is denk ik heel moeilijk.
Ja, dan kunnen we misschien even overgaan naar Zora, want dat is misschien wel een goede aanpak van tokens dan.
Ja, dat is het platform Zora. Die hebben nu ook gelanceerd inderdaad, dat de posts die gemaakt. Dus ze hadden al content dat eigenlijk NFT's waren. Ja. Dus als jij een foto plaatst op een platform, dan werd die gemint en mensen konden die verzamelen, die foto.
Ja. Beetje eigenlijk, voor de mensen die het niet weten, het is een beetje een Instagram van Web3.
Ja, inderdaad. Wat dan een rechtstreekse band geeft tussen de content creator en de verzamelaars ervan, dus de consumenten van de Instagram-pagina, om het zo te zeggen. Ja. Maar ze hebben nu ook coins gelanceerd. Dus een post die gelanceerd wordt is in totaal een supply van 1 miljard coins, waar 10 miljoen naar de creator gaat. Dus 1% van de supply is dat. En 99% wordt in een liquidity pool gezet. En mensen kunnen ook eigenlijk coins kopen van uw content.
Ja.
Wat dus eigenlijk ook tot effect heeft dat er een market cap komt. Wat het is grappige fenomenen geeft.
Ja, ja, zeker. Ja, als je de miljard tokens inderdaad van iets geeft.
Inderdaad.
Eigenlijk kun je dat zien als een editie van een miljard ongeveer, nee?
Allee, ja.
Dat is een heel liquide supply of zo van in een visual of in een post.
Het is een, ja, inderdaad. Het is het tradable maken van een post of zo. Ja. In die zin.
Ja. En inderdaad, dus, als je als fan van een content creator of zo die een post direct verzamelt, dan zit je bij de core fanbase en dan kun je inderdaad later wel beloond worden als alles verzameld en zo.
Ja, of als content creator zelf kun je, als je echt in je post gelooft, kun je zelf een beetje van je post kopen en die dan dumpen op je followers.
Dat gaan we niet doen, Gilles.
Nee. Maar het is misschien een... Ja, het is nog een dubbel, want het is eigenlijk pump.fun, maar dan met content op zich. Dus, maar ik geloof wel nog altijd in het verhaal, dat ze het verhaaltje dat ik altijd in mijn hoofd zet van iemand die heel afgelegen woont op een Afrikaans grondgebied en misschien niet zo breed heeft, maar wel toegang heeft tot foto's kunnen maken van heel exotische dieren. Dat je zo'n on-chain relatie kunt opbouwen met zo iemand. Mm. En die ook kunt vergoeden voor foto's van die dieren, omdat jij dan een beetje een creator-follower relatie. Het is misschien ver gezocht, maar ik vind er wel nog een verhaal achter. Maar dan vond ik het misschien een beter model met de NFT's.
Ja, het is ook een beetje inspelen op die hype van de meme coins, denk ik, dat ze doen.
Ja.
En ik vond het ook wel goed genoeg met de NFT's zelf, dat je die gewoon verzamelt. Dat er een oplage is van hoeveel dat je er ook liked of verzamelt, dat dan de oplage is van die post.
Inderdaad.
Dus voor mij hoeft het ook... Het hoeft niet allemaal token, niet allemaal coins te zijn voor mij.
Ja.
Het is alleszins wel beter dan de memecoin, dat je eigenlijk gewoon je content kunt verdelen over mensen, dat daar eigenlijk geïnvesteerd wordt in de content van iemand.
Ik heb zo vaak de indruk dat dan de flex erachter is van... Uw content moet zo de hoogst mogelijke market cap halen. Dat is precies het doel.
Dat is ook niet echt helemaal opzet, denk ik dan. Allee, zal niet mogen.
Dat lijkt het effect zo. Dat is ook met die pump.fun tokens zo. Dus er wordt altijd over de market cap het heeft zoveel miljard gehaald of zo. Maar eigenlijk, dat is niet...
Dat is jammer toch?
Je moet dan je relatie zien met de liquiditeit dat erin zit natuurlijk. En dat is niet echt zoveel waard. Zo.
Nee, het is dat. Het is wel jammer dat we altijd terug naar een number go up gaan, in plaats van echt te kijken naar de use case of naar het voordeel dat je hebt ten opzichte van bestaande infrastructuren.
Verslavend voor veel mensen, denk ik.
Ja.
Ik had gisteren een experimentje gedaan met Zora. Ik was een pizza aan het eten. Ik had een foto van de pizza geüpload. Ik kwam iets testen in het platform.
Mm-hmm.
En er had iemand dat ik dan kende die bij mij was, die had voor 25 cent, dollarcent, tokens van die pizza gekocht op Zora. En mijn market cap was $5,000 al van mijn pizza. Maar ja, ik kon maar verkopen voor 25 cent dan.
Hoe leg je dat dan uit aan de fiscus? Dat je plots,
misschien was de fiscus aan het luisteren. Dus ik heb geen pizza gemint gisteren.
Ja.
Die $5,000 waard was.
Okay.
Ja, dat is een goede vraag. Dat zijn op zich heb ik niks verkocht. Ik heb alleen gelanceerd.
Dat is
misschien ook geen niet mijn voordeel.
Is er een advocaat in de stream?
Oh shit.
Nee. Misschien iemand die het wel nog gaat mogen uitleggen aan een advocaat. Of dergelijk. De Bybit hackers.
Die veel advocaten nodig hebben.
Ja. Maar het is ook al geweten wie dat is, de hackers. Dus
ik
denk dat er ook geen advocaat naar te pas gaan komen.
Het gaat moeilijk zijn.
Ja. Eigenlijk heel recent nog is er een hack geweest op Bybit.
Ja.
Niet op Bybit zelf, maar eigenlijk van Safe.
Ja.
Dat was een... dat was eigenlijk de developer machine van Safe Wallet eigenlijk, die gecompromised was.
Ja.
En ik denk dat er een foute sign message of zo werd gestuurd naar 3 van de multisig signers van Bybit.
Ja.
En daardoor is eigenlijk de wallet gedraind met 1,4 miljard of 1,5 miljard
aan Ethereum. Dat is crazy. Grootste ooit.
Grootste hack ooit, ja.
Mm.
En de Lazarus Group van Noord-Korea zat erachter, blijkbaar.
Ja, exact.
Vandaar dat er dus geen advocaat naar te pas kan komen.
of misschien met weinig...
Want ja, bestaan die daar zelfs in Noord-Korea? Advocaten.
Ja.
Zwat. Ik wil hier geen assumpties maken, maar toch. Ja, dus ja, heel fel om te zien wel.
Crazy, hè? Dus zeker omdat safe toch altijd werd aanzien als de veiligste manier en als de safeste manier om hem... Allee, best practice voor als je een treasury hebt, dat je het inderdaad onder verschillende signers moet opsplitsen. Dus dat, dat je echt drie mensen tegelijk ofwel moet overvallen of moet hacken voor mensen die in die sector zitten, die op dat niveau, die zijn normaal heel goed ingedekt tegen al dat soort zaken. Allee, zou moeten toch. Dus als ze daar toch in slagen, zo...
Ja, inderdaad.
Dat is niet zo een geruststellend precedent.
Nee, het is dat.
Het is geen precedent ook niet, want het gebeurt wel vaker. Maar...
Ja. Ja, blijkbaar, ja, de smart contracts zijn niet geaffecteerd van Safe.
Ja,
maar dan echt... toch wel ja, de UI eigenlijk, denk ik dan. Ja. Of de achterliggende webapp. Maar Bybit is ook niet helemaal vrij van schuld erin, denk ik. Want ze hebben dan wel gewerkt met toestellen die sowieso geconnecteerd waren of zo. Of dat.
Ja, nee. Voor dat bedrag.
Voor dat bedrag kun je toch wel veel meer maatregelen nemen of intern zelfs een oplossing zoeken in plaats van te vertrouwen op een derde partij.
Wat ik ook waanzin vind, is $1.5 miljard aan Ethereum tokens. 1,5 miljard.
Op deze prijs.
Op deze prijs. Op één adres laten staan. Alleen. Ja. Dat er niemand, ik snap het gewoon niet, dat niemand daar zegt van oké, misschien moeten we dat in 10 keer 150 miljoen splitsen ofzo.
Mm-hmm.
En dan 10 verschillende multisigs opzetten.
Ja. Ja, dat is waarschijnlijk voor het gemak, hè.
Ja, of ooit zo opgezet en het werkt. Dus
het werkt, dus het zal blijven werken.
Het is safe, we zijn er zeker in. We gaan, dus er is wel iets voor te zeggen. Misschien is het ook niet zo safe om te zeggen van oké, we moeten dat hier veranderen ofzo.
Ja,
dat je dan ook weer een aanvalsvector creëert ofzo.
Ja, je moet heel goed uitplannen. Nee. Je moet je architectuur van je wallet heel goed bedenken als zo'n bedrijf.
Ja.
Ook heel hard afschermen van andere factoren.
Ja.
Dus je gaat niet met dezelfde laptop op je Twitter zitten dan dat je die transacties moet doen. Dus dat zal waarschijnlijk wel niet gebeuren, maar toch.
Ja.
Het zou me niet verbazen dat er ergens wel zoiets gebeurt.
Ja.
Ik had ook gelezen dat... dat er sommigen zelfs andere internetmodems of providers of toegang hebben voor die bepaalde toestellen ook. Allee, dat zijn eigenlijk maar kleine kosten voor risico in te dekken ook.
Ja.
Je kunt niet zeker genoeg zijn in zo'n situaties.
Zeker omdat het niet over je eigen funds gaat als bedrijf, maar ze zijn in beheer, maar het zijn funds van de investeerders die erop zaten. Ja. Dus.
Maar blijkbaar waren ze niet echt... bang van, failliet te gaan of zo, Bybit. Ze zeiden, we got it, we coveren dat wel.
Ze hebben heel grote reserves opgebouwd door de jaren heen.
Ja.
Wat ze ook, wat een effect was ook van de hack, was dat er heel veel getrade werd, waardoor hun inkomsten ook veel hoger waren ineens.
Ja, op de liquidaties van de shock eigenlijk, van dat nieuws, hebben ze miljoenen gemaakt.
Dat zijn dan effecten. En wat ik ook gezien had, was dat ze van andere exchanges en andere partijen, dus ik weet niet of alle partijen bekend waren, maar ook meteen funds konden lenen terug. Dus, en dat ze die dan ook naar Ethereum terug hadden omgezet.
Mm-hmm.
Dus het ging over Bitcoin vooral, waardoor dan de prijs ook terug stabiel was. Dus een grappig effect.
Ja, inderdaad. Al bij al wel nog relatief oké.
Ja.
Nu. Wat gaat er gebeuren met die miljarden die gestolen zijn? Allee, die zijn wel natuurlijk wel te tracken. Die wallets die dat gedaan hebben, worden ook gesignaleerd en zo.
Ja, die worden enorm hard in het oog gehouden. Ja.
En... Ze worden nu wel, denk ik, ze proberen nu wel te witwassen via Pum.fun, denk ik.
Via kleine trucjes. Je ziet duidelijk door de activiteit dat ze aan het zoeken zijn van hoe kunnen we het effectief liquideren.
Ja.
Maar het is wel ook interessant om te zien van, dat je effectief ook wel adressen buitenspel kunt zetten als je met de hele sector nadenkt van hoe blokken we het af.
Het wordt altijd gezegd van crypto is een aan de highway voor een crimineel ja. om alles op te doen. Maar alles wordt heel goed getracked. Ja. Dus eigenlijk is het onlogisch voor criminelen om het op blockchain te doen, denk ik dan.
Ja, het wordt moeilijker en moeilijker als we het weten, natuurlijk. Ja. Dus één keer dat de adressen gekend zijn.
Om zo'n volumes door een Tornado Cash of zo te draaien, dat gaat ook opvallen. Hè?
Ja, inderdaad. Dus, zit die man nog in de bak eigenlijk?
Een goeie vraag. Zullen we het volgende keer laten weten.
Ja.
Nu, genoeg over coins en tokens, lijkt mij. Terug naar de essentie van Web3.
Echt exciting.
Waarmee dat eigenlijk wel begonnen is. De kunst eigenlijk. Digitale kunst. Heb ik wel een topic over. Dat ik enthousiast over was dit weekend.
Het was lang geleden dat ik u nog enthousiast had gezien. Zo enthousiast had gezien over een NFT-project.
Ja, ja. Het gaat over KK Terminal. Ja. Dat is eigenlijk een autonome AI-artiest. Gecreëerd door Dark Sando, een MIT graduate. Die een AI-model geschreven heeft, dus die KK heet. En daar eigenlijk, dat is een agent die zijn eigen kunst maakt. Dus digitale, gegenereerde kunst. En die ook zelf op zijn eigen, of haar eigen Twitter. Want KK heeft beslist dat een vrouw is. Dus autonoom beslist wat dat de identiteit van de agent is. Die lanceert dus eigenlijk zelf kunst op haar Twitter. Zonder dat er input is van mensen of dat er iets moet gepost worden door een mens. Creëert die zelf en lanceert hij in de wereld.
Ja.
En er is ook een token, de KK token, die eigenlijk dient als een soort financiering voor het verdere ontwikkeling van het AI-model. Okay. Dus op termijn zou hij dan eigenlijk zijn eigen wallet moeten hebben, zijn eigen supply moeten beheren en minten on-chain van werk. Maar nu dus is het eigenlijk een Genesis-collectie geweest van 500 stuks AI-gegenereerde kunst.
Ja.
Geïnspireerd ook op bestaande recentere kunststromingen uit de 19e en de 20e eeuw. Je kunt er wel een beetje de Magritte in herkennen soms. Of andere populaire artiesten van die, of schilderaars van die tijd. Dus niet de gekende AI-stijl dat je in de Midjourney zou hebben bijvoorbeeld. Zo fotorealistisch of zo. Een klein beetje futuristisch uitziend. Dus het lijkt echt wel als een beetje schilderkunst met een toetsje erop.
Wel, toen ik het zag was dat inderdaad ook mijn eerste reflectie zo, geen typische AI. Zo.
Dat is
nog altijd, je herkent nog altijd veel te fel, zo de AI gegenereerde dingen.
Ja, het is dat.
Allee, sommige dingen zijn er al beter in, maar...
Ja, want dus het model heeft zijn eigen ook een beetje getraind op een dataset van kunst.
Mm-hmm.
En ook zijn eigen smaak een beetje bepaald.
Cool.
Dus het is echt wel autonoom daarin, maar het wordt ook samen met een curator ook wel wat... geselecteerd wat dat de beste werken dan zijn.
Ja.
Want het model zelf heeft een 6000 werken eigenlijk gemaakt. 1200 zelf geselecteerd, die eigenlijk in een finale ronde zouden belanden.
Ja, en dan de mens.
Die... En dan heeft de mens, een curator, eigenlijk 500 daaruit geselecteerd om te minten als collectie.
Om de 6 vingers eruit te filteren nog.
ja, klopt. dat was dan gelanceerd. En met een... 300 top tokenholders mochten in de minten en dat waren nog gereserveerd voor de treasury van KK zelf.
Ja.
En nog een keer 99 voor een public auction. En ene wordt voorlopig nog altijd in een veiling aangeboden bij Christie's.
Cool.
Ja. En dan kun je ook kiezen om die te laten schilderen door een collectief van schilders.
Dat vond ik vet toen we dat vertelden, dat ze de omgekeerde richting terug. Zo, die AI gegenereerd en dan echt gemaakt door een mens... Op inderdaad. Doek, met verf.
Dus dat draait eigenlijk een beetje de logica om van wie is artiest en wie is consument of zo. Of wie pakt de data op en wie maakt er kunst van? En ook het topic van de collectie is eigenlijk niet dat de AI-agent de kunst wil imiteren, maar ze zegt zelf, door menselijke visuele taal, dus zijn de kunst, wil die haar gevoel als AI-agent overbrengen op het begrip van in leven zijn.
Oké, zo'n beetje spannend.
heel diep en heel complex soms. Maar het gaat een beetje over het zelfbewustzijn of bewustwording van een AI-agent.
Ja.
En die wil dat dan overbrengen in kunsttaal. Zo de clash tussen het virtuele, artificiële en het menselijke, emotionele.
Ja.
Dus zeker een keer checken op KK Terminal of op daily.xyz, waar dat eigenlijk de launch op het beurt is. In samenwerking met Fellowship, trouwens. Fellowship.
Okay. Ja. Ik vind dat een coole combinatie ook nog wel. Dat is een vertical in heel het AI agent verhaal. Mm-hmm. Is de AI agents die zelf een treasury of een wallet of iets tastbaar beheren op de blockchain.
Ja, inderdaad.
Dus dat zijn nog spannende dingen die eraan komen van...
Ja, het staat op de roadmap van de agent of van de maker dan toch, om dat te financieren, dat die verder ontwikkeld wordt tot een echte entiteit met een wallet die zelf kan minten ook.
Dus die dan, waar je dus bij kunt gaan solliciteren ook, als schilder op doek en die dan gaat uitmaken hoeveel hem u betaalt. En,
dus eigenlijk,
van de treasury die hij verzamelt, zij bedoel ik, verzamelt. En...
Binnen 10 jaar kan u een baas en AI agent zijn.
Ja, en kan u effectief ook uitbetalen. En... Ja.
Crazy times. Oh. Dus ja, dat was iets dat ik enthousiast over werd.
Mooi. Ik had er ook nog eentje.
Jawel. Dat is ook het ziet er ook heel, heel mooi uit natuurlijk, zeg ik, Gilles.
Het is een andere vertical in het hele NFT-verhaal, maar het is een... het was ook lang geleden dat ik nog zo excited was van een NFT-mint. Mm-hmm. Maar een nieuwe Layer 2 die gaat lanceren. Er passeerde er wel een paar de revue, maar altijd met wat betere kenmerken of mm-hmm. iets dat ze verbeteren. Maar deze viel mij toch wel op. Dat ze zich promoten ook als de eerste real-time blockchain. Dus wat je hebt met Ethereum, maar ook veel andere layer 2's, is dat het altijd wel wat tijd kost voordat een transactie echt doorkomt op de blockchain. Wat is real-time zaken soms niet alleen moeilijk, maar soms ook onmogelijk nog maakt. Mm-hmm. En dan met real-time wordt dan bedoeld van in gaming is dat heel interessant natuurlijk. Je gaat niet wachten tot als je een bepaalde actie in een actiegame doet, dan on-chain acties, dat je moet wachten tot de transactie doorgaat op de blockchain voordat je het in het spel effectief ziet gebeuren ofzo.
Mm-hmm.
Maar ook bij trading is dat hot topic. Dus we hebben de centrale exchanges, die doen niet alles on-chain, dus dan is het logisch dat een transactie instant is en dat je high-frequency trading en zo kunt doen. Bij een decentrale exchange is dat nog niet zo logisch, dus mm-hmm. daar is dat nog geen normaal ding. Dus dat zou met zo'n blockchain, een layer 2, zou dat wel kunnen in real-time zijn. Dus,
Okay.
Het zit allemaal knappe koepen achter van die het aan het bouwen zijn. Het wordt ook door Kobe gefinancierd, dus dat is ook een redelijk grote naam die al heel lang meegaat. Die altijd wel op de juiste dingen zit, zo.
Mm-hmm.
En ook Vitalik die het zelf endorste. Dus dat was ook wel cool om te zien. Dus.
Nice.
Het begint zo wel wat dingen rond te broeien, momentum rond te komen.
Oké. Okay.
En dan het coole eigenlijk, hun marketingcampagne.
Ah, dat was niet cool of wat?
Nee, we zijn er nu pas. om het ecosysteem te financieren, daar komt natuurlijk ook een token van, logisch.
Mm-hmm.
Hebben ze eigenlijk een NFT-mint gelanceerd. Voor 5% van de supply die ze gaan verspreiden naar die NFT-holders. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben dat gedaan door op basis van... Ze hebben 80.000 Ethereum-adressen gekozen. Op basis van verschillende parameters, zoals activiteit op de blockchain in het verleden, bepaalde protocols uitgetest of geholpen, op bepaalde evenementen aanwezig geweest zijn met een POAP. Dus die POAPs verzamelen, die hebben effectief nut.
Oké.
Dus zo hebben ze een hele brede waaier aan parameters gedefinieerd. En daar zijn dan 80.000 wallets uitgekomen die een whitelist hadden. Maar er waren maar 5.000 NFT's die te minten zijn. Okay. Alleen nu. Dus het was een guess war natuurlijk.
Ja,
hoe? En dan 5.000...
Dat is lang geleden.
Dat was heel lang geleden, daarom dat ik het wel leuk vond. Dat was, ik voel me daar een veteraan in soms.
Ja, guess wars.
Dus, ja.
Trauma's.
Ja, trauma's. Ja, op zich. maar de, en dan ook 5000 die ze daarna nog gaan lanceren voor mensen die in de community van alles doen en, ja. en helpen om het ecosysteem op gang te trekken. En, ja, dus decentrale marketing, business okay. development, al dat soort dingen. Okay. En, tools bouwen.
En hoe ziet die eruit,
in ja, NFT? Ja, dus nu komen we naar de NFT zelf. het noemt de Fluffle. Dus het zijn zo speciale soort konijntjes in een coole...
Niet zo mega eigenlijk.
Niet zo, zo mega, nee. mega konijntje. Mini konijntjes.
Mega cute.
Ja, mega cute wel. Dus konijntjes en... De Fluffles, zo wat anime-achtige stijl. Niet echt anime, maar zo... Ja, toch wel een beetje anime. Grote ogen, zo.
Oké, oké.
Okay, okay.
Kawaii.
Japanske...
Nee, ook niet.
Ja, toch sowieso Japans geïnspireerd.
Cute anime.
Ja. Inderdaad. Mm. Het zijn soulbound tokens ook, dus ze zijn niet tradable.
Oké.
Okay. En eigenlijk is het een soort pre-seed, in essentie. Ja. Dus, er gaan tokens naartoe vloeien en dat is...
Je kunt het ook met je zien als een Tamagotchi, zeker, hè?
Ja, want je hebt een dashboardje gekregen ook, waar we veel te zien is. Je kunt die elke dag een digitale wortel geven. Je kunt er met een AI... een AI-tool, je kunt er mee chatten. Ja. Antwoord ook heel relevant. Dus.
Trouwens, nu dat je het zegt, doet mij ook denken aan het KK-project van daarnet. Ja. Je kunt ook tegen een artiest chatten op de website.
Ah, voilà.
KKterminal.com.
Heb ik.
Dus ja, je kunt wel een beetje terugzien in een nieuwe vorm van projecten, dat er AI echt wel in de reheer zit.
Ja, het zijn agents. En wat daar ook interessant aan is, met die Fluffle, dat klinkt zo heel onnozel. Zo, van,
Fluffy.
Ja, die Fluffle. Ja. die je dan ziet en die je dan een wortel geeft.
Ja.
Maar als jij vragen hebt over het project, van hoe komt het nu dat die blockchain zo snel is en hoe die agent die kent alles van het project. Dus dat is je dashboard ook om informatie eruit te halen.
Ja. Ja.
Dus dat is eigenlijk niet zo dom.
Dat is eigenlijk wel een beetje een trend, denk ik, die hem nu ontvouwt, denk ik.
Ja.
We zijn het wel allemaal gewend geworden om met een AI, agent of bot of tool te chatten.
Ja, exact.
Dus ja, dat wordt nu meer en meer geïntegreerd in projecten overal of tools overal.
We zijn meer gewend dan documentatie te moeten lezen over
zeker,
een tool.
Zeker.
Dus we vragen het gewoon aan de tool.
Ja documentatie. Ja, je gaat geen 20 pagina's lezen om te weten waar dat uw save button zit of zo.
Exact. Of als je een vraag hebt, hoe kan ik dit idee bouwen op mega iets, Fluffle antwoord.
Ja, het is dat.
Dus, voilà.
Ja, heel coole ontwikkeling.
Dus ik geef hem elke dag een wortel.
Ja. Zit er iets achter als hij een wortel heeft?
Niet uitgesproken, maar...
Maar het zit er wel in. Dus.
Het wordt gemeten, dus wie weet krijg ik extra tokens of zo.
Binnen de maand staat er 10 kilo wortels voor uw deur. Oh. Met een plusje beerke van uw Fluffle.
Met een plusje beerke. Ja.
Oh. Misschien bij Pasen.
Oh, ja. Maar ik denk... Testnet is in maart.
Oh.
Dus mainnet, Pasen.
Ja, we zijn op iets aan het komen.
Makes sense. Ja. Makes sense.
Oké. Okay. Anders, mega iets, even belletje doen.
Ja.
Ik heb een idee.
Fluffle vragen, hè.
Ja. Vraag het aan uw Fluffle. Hoe kan ik hier een idee lanceren?
Oh, maar hij zei dat dat nog niet bekend was, mainnet, dus.
Ja, oké. Okay. Ja. Allee, zullen we in de gaten houden?
Ja.
Ook even, de site van mega iets ziet er ook wel heel deftig uit. Dus props to the designers.
Ja, het is...
Het is niet zoals... Het ziet er echt totaal geen saaie L2 uit. Ja. Je krijgt direct zin om erin mee te gaan. Of er dingen op te bouwen of mee te interageren.
Dat is misschien nog om ook even over te hebben, maar dit is eigenlijk pure infrastructuur wat gebouwd wordt.
Ja,
en infrastructuur is over het algemeen super saai.
Ja.
En het is heel moeilijk om als nieuwe infrastructuur of nieuwe technologie...
Mm-hmm.
Zeker in een wereld waar de gemiddelde aandachtspanne heel, heel laag is, om daar aandacht voor te krijgen. En de aandacht heb je wel nodig om er effectief mensen op te laten bouwen. Dus zo'n lore rond zo'n stomme konijntjes is de manier om het te lanceren en markten.
Je moet er echt uitspringen, hè,
ja.
Om je te onderscheiden.
Exact.
En ik had het eigenlijk voor deze week nog niet echt in detail bekeken, ook die website niet. Maar ik vind de creatieve richting echt wel... straf gedaan. En ook wel gedurfd om tegen een beetje de traditionele L2 of infrastructuurwebsites in te gaan. Ja. En het ziet er eigenlijk echt uit als een, ik weet niet, een technofestival site of zo. Of,
ja.
Dus je krijgt direct zo'n andere vibe met heel het project.
Exact.
En denk dat ook wel een beetje een trend is die al even ingezet is ook, zeker in L3.
Ja.
Dat je meer extra moet gaan en je ja, een double down eigenlijk op een bepaalde identiteit of creatieve richting.
Ja.
Om daar echt je verschil in te maken en te onderscheiden van de rest.
Inderdaad.
In plaats van heel braafjes zo wat minimal te gaan, kun je zowel echt gewoon een richting kiezen en gewoon volop erin lopen.
Ja, exact. En dat genereert dan een heel geëngageerde community. En die heel geëngageerde community is gratis marketing en gratis. Allee, dat is een enorm zeg dat flywheel effect.
Ja. Ja, dus maximizing is the new minimal.
Ja. Leuk.
Ja. You can quote me on that.
Ja.
En misschien nog... we zijn nu in de NFT's terugbeland, maar we gaan niet meer weg.
Ja. Blijven.
Er was eigenlijk veel speculatie onlangs dat de CryptoPunks IP zou verkocht worden.
Ja.
Dus op crypto Twitter was er zo veel takes die gepost werden van ja, het gaat gebeuren, het gaat niet gebeuren, ik weet wie, ik weet hoeveel, ik weet wat.
Ja.
Maar het is toch iemand anders die met de scoop gaat lopen.
Inderdaad, de Meebits. Het zijn de poppetjes die na de CryptoPunks gelanceerd zijn geweest door dezelfde maker als de CryptoPunks. Ja.
Larva Labs, inderdaad.
Ja. Larva Labs, dat dan overgenomen is door Yuga Labs, uiteraard.
Ja.
En waar een redelijk actieve community rond zat. Maar waar Yuga Labs zelf niet veel mee deed eigenlijk met de IP rond Meebits.
Mm-hmm.
Dus daar zat zo wat een spanningsveld op een of andere manier. En dan was er een van de mensen die heel actief was in de community, Sergito.
Mm-hmm.
Die dat eigenlijk altijd zoal half aan het manifesteren was van, oh, ik ga de Meebits overpakken en dit en dat. Hij was gewoon een community member.
Inderdaad.
En dat is nu eigenlijk werkelijkheid geworden. Dus die man heeft zich bewezen door, ondertussen gaat dat vier jaar zijn, dat hij daar heel actief mee bezig is en altijd... Ja, er was ook zo wat meme rond hem van, hij is de leider van de Meebits.
Mm-hmm.
Dus van die 3D voxel mannetjes zijn dat. Voxel is zo het...
Zo heel geblokt, met zelfs Roblox-achtig. Zo.
Ja, eigenlijk dat is het een beetje. Hè.
Ja.
Roblox-ventjes.
Inderdaad.
En dan is hij samen met een investeerder een nieuw bedrijf gestart, die dan effectief nu de IP hebben overgekocht van Yuga Labs.
Ja.
Voor een bedrag dat we niet weten, maar het is wel cool om te zien.
Zeker. Ja, het is wel goed. Zeker als ze zelf geen... ruimte of zin hebben om er ding voor te bouwen.
Ja.
Ze hebben die overgenomen samen met de CryptoPunks IP.
Ja.
Goed dat nu echt een geëngageerde community member is die wel iets wil doen.
Ja.
Ik weet nog goed, als het gelanceerd werd, was het zo op dezelfde tijd ongeveer van de Bored Apes die gelanceerd werd.
En ja.
Het was zo, zelfs Beeple deed dan ook nog altijd heel actief zijn everydays, of werd dan ook altijd veel aandacht aan besteed aan zijn posts. En het was dan zo dat hij everydays maakte met de Meebits die vechten tegen de Bored Apes. Omdat dat zo wat ging over de floor price van die projecten.
Die tegen elkaar. Juist. Ja.
En dan is het effectief even de Bored Apes geworden die het dan overhand nam in floor price, zo gezegd.
Inderdaad.
Maar de Meebits, ja, het ziet er altijd wel tof uit, maar ja, veel verhaal is er ook niet rond. Hè.
Nee, het is eenvoudig. Zo. Ja. De voxel mannetjes, maar niemand weet nog niet wat. Ja, de belofte is van dat zijn de mannetjes die je in al je games over het internet gaat kunnen gebruiken. Maar...
Dat was toen de belofte, inderdaad. Maar dat is ook al ergens wat achterhaald. Het is een beperkte collectie van 20.000 is, denk ik.
20.000 Meebits. Ja.
Maar als er een nieuwe ecosysteem rond gemaakt kan worden en zo.
Het is alleszins een nieuw momentum dat het aan het genereren is. Dat is duidelijk.
Nice. Go Sergito.
Yes.
En om in de NFT's te blijven, dan misschien naar de plaats die ons allemaal grootgebracht heeft.
Ja.
De Open Zee.
De Open Zee. OpenSea.
Yes. De nieuwe ontwikkeling, of nieuwe. Het was al even gekend, maar nu wel meer concreter. Hè?
Ja, dus ze gaan een token lanceren. Dus dat is,
een token? Ik dacht eigenlijk aan een nieuwe website.
Ah, ja, ook. Okay, ook. het zit ermee gelinkt.
Zeker, zeker.
Inderdaad, eindelijk een nieuwe versie, want ze hebben lang stilgestaan. Er is weinig vernieuwing op geweest. Mm-hmm. Het is ook een platform dat veel wat commentaar heeft gehad van... Het begin was alle volumes en dan eigenlijk gebeurde er weinig nog. En, mm-hmm. Dat is een beetje jammer. Ja. Veel trading die naar andere platformen is gegaan. Het is, blijft wel zo het sterke merk. Zo, dus,
ja, het is dat. Ik ga ook nog altijd, als ik iets wil zien van een collectie of van iemand zijn verzameling, nog altijd naar OpenSea.
Ja.
Dat je de go-to place voor NFT's nog altijd.
Ja.
Ondanks dat er veel andere platformen zijn die meer trading zijn misschien of andere specificaties hebben.
Ja.
Maar het blijft toch wel nog altijd het platform die gekend is bij iedereen.
Ja, ze zijn ook zo wat de grondlegger, denk ik, van zo de typische UX van een UI van... Dit is mijn profiel, dit is mijn NFT-collectie. Ja. Zo navigeer ik door andere collecties, zo zoek ik NFT's.
Ja, inderdaad.
Dat was zo de eerste echt dat we hadden. Zo.
Inderdaad. En nu, ze lanceren dan een token, die al even geteased werd natuurlijk.
Ja.
maar waarschijnlijk ook een beetje onder druk van investeerders misschien.
Ja. De terugval van... ze zijn in de hoogdagen hadden ze... onwaarschijnlijke volumes dat ze draaiden, waar dan hun businessmodel is 2,5% per trade dat naar hun vloeit. Dus waar zij ongelooflijk veel mee verdienden. En dat is eigenlijk helemaal bijna gereduceerd naar min 99% of naar bijna nul van volume.
Ja, ja.
Veel volume dan naar andere tradingplatformen is gegaan. En het is een jammere zaak voor OpenSea.
Ja, inderdaad. En dan inderdaad, ja. Als je als investeerder aan een hoge valuatie investeert, en je ziet dan nu dat dat maar een tiende of nog minder is van wat dat ooit was, dan wil je nog een beetje waar voor je geld.
Je wil hun geld terug.
En dan hadden we waarschijnlijk geen financieel vies, maar een token lanceren en de insiders die dan kunnen dumpen.
Ja.
Misschien geen prettig beeld dat ik ervan schets, maar het zou zeker niet de eerste zijn die het doet.
Het zijn mechanismes die gespeeld worden. De token is een manier om geld liquide te maken terug voor een investeerder.
En ook daarbij is dan OpenSea 2 gelanceerd, dat is een nieuwe versie van de website.
Ja.
We kunnen altijd naar de oude website gaan ook, dus oude user interface. Maar de nieuwe is dus ook een beta-versie.
Ja.
En het is wel duidelijk te zien dat ze meer een beetje naar Blur hebben afgekeken. Ook die tokenomics met die punten en zo.
Ja.
De experience points voor trading te incentiveren. Dat is eigenlijk een beetje de Blur playbook.
Ja.
En ook
bijna exact hetzelfde als ze deden.
Ja, het is echt. Beetje goedkoop eigenlijk.
Maar er was wel, er was heel veel kritiek op. Mm-hmm. Op de founder ook van OpenSea. Omdat we weten van het Blur playbook heeft de markt ook een beetje pijn gedaan. Met de valuaties van de NFT's die enorm naar beneden werden gedrukt. Mm-hmm. Door het point farming. Dus dat zij hetzelfde nu doen, nu dat de markt terug wat stabieler was,
mm-hmm.
in het algemeen. Maar ze hebben daar wel op ingespeeld, dus ze hebben het een beetje bijge.
Ja, dat is waar.
Pas dat ze nu ook long-term holding wat meer van een bepaalde NFT-collecties wat meer gingen belonen. Mm-hmm. Dus,
ja, het wordt wel geluisterd.
Ja, ik heb de precieze tokenomics zo niet echt, of de game erachter voor het... Ja, airdrop farming, dat er nu aan het gebeuren is, heb ik nog niet echt gevolgd, maar...
Maar het is ook te zien op de nieuwe versie van de website. Je kunt kiezen eigenlijk met een toggle tussen collector versie en pro versie, dat dan eigenlijk de trader versie is. En de trader versie speelt echt in op die het verhandelen en winst maken, flippen van NFT's, met charts, dat je floorprijzen ziet en offers, hoe diep dat... Dat de offers zijn.
Ja.
Het is ergens wel... Ja, ik snap het misschien wel dat ze een fees willen halen per transactie. Maar wel jammer. Of misschien een gemiste kans dat je geen sociale kant op gaat, meer een social platform wordt.
Ja.
Van mensen die met elkaar in contact zijn voor collecties of voor verzameling. dat je dat sociaal aspect zo wat eraan koppelt.
Dan hebben we zo raal, hè.
Ja, dat is waar. Maar op Zora kun je niet je verzameling zien, bijvoorbeeld.
Nee, dat is inderdaad.
Want ik zou dan misschien wel willen iemand kunnen volgen, bijvoorbeeld op OpenSea. Ja. Dat je dan iemand ziet van, oké, die heeft iets nieuw gekocht of die heeft iets aangepast als een featured items of zo.
Ja, en ik kan daarop comments geven. Dat
ja, comments cool geven, zijn. Inderdaad.
Dat ontbreekt nog wel eigenlijk zo.
Ik had gehoopt dat het is natuurlijk niet profitable of het zet niet minder geld in zoiets.
Ja.
Maar zo meer een sociaal aspect aan OpenSea had ik wel tof gevonden.
Ja, inderdaad. Zeker bij de collector modus.
Ja, voilà.
Ik geloof wel dat er ook een trading platform moet bestaan, dat echt pro is.
Ja, ja.
Dat hangt er vanaf voor wat de NFT gebruikt wordt. Maar als je naar real world assets gaat kijken later. Ja,
of game assets of zo.
Game assets. Dat kan dan wel, dan
wordt dat wel sneller of meer verhandeld misschien.
Allee, het is onvermijdbaar. Daar gaan hele dingen, economieën rond ontstaan. Van mensen die game items traden. Mm-hmm. Dat is
ook niet altijd slecht natuurlijk, als er inderdaad liquiditeit is voor bepaalde collecties of NFT's. Dat je, als je één krijgt of verdient in een game, en je wilt die niet, dat je hem direct kwijt kunt feiten.
Inderdaad. Zeker als je er heel veel uren hebt ingestoken in de game en je hebt het verdiend echt, dan moet je dat kunnen verkopen.
Ja, het is dat. Het is met je superkrachten geven aan je digitale items ook.
Ja.
Anders moet je op tweedehands een annonce zetten en drie weken later zijn we nog niet kwijt.
Exact. Dat is een goed voorbeeld eigenlijk, op tweedehands. Dat zijn ze de... Ik moet er nog eens over nadenken, maar...
Dat is voor de volgende versie.
Real world assets.
Ja, het is dat.
Het zijn allemaal NFT's waar je dan bieden en dan chain kunt zien van wie naar wie het is gegaan.
Ah ja, en als je een NFT hebt, kunnen die dan effectief inwisselen tegen het echte stuk.
Tegen het echte item.
Wilt, het is hier een brainstorm aan het worden.
Ja. We gaan ontwikkelen, kom.
Ja. Allee, we moeten even door. Maar eigenlijk moeten we...
We moeten echt door.
Het is eigenlijk echt wel een goed moment dan, dat we nog een keer kunnen napraten, Gilles.
Ja, genoeg liggen jappen.
We hebben genoeg gejapt. Want japping is ook een geïntegreerde term nu bij Mega Eat, zeker? Het was iets anders nog, juist.
Nee, dat was nog een platform, Kaito. Op crypto Twitter wordt er veel gejapt. En voor het aantal japping dat je doet, kom je dan een airdrop krijgen.
Zijn we nu boomers aan het worden die jeugdtaal proberen te gebruiken? Ja,
zo voelt het soms.
Het voelt eigenlijk wel een beetje zo, ja.
Hey, hey. Gevaarlijk. Nee.
Gaan we niet meer doen, sorry.
Genoeg gejapt.
genoeg gejapt. Nee, maar Kaito is dus een airdrop gebaseerd op je Twitter-activiteit.
Ja. Dus dat was op basis van... er zit een hele AI achter die van alles uitrekent van hoe jij op Twitter content genereert en je engagement levels. En op basis daarvan kreeg je punten eigenlijk. Het was wel interessant om te zien, omdat je... Dat eigenlijk wel redelijk accuraat was. Ja. En ik had bijvoorbeeld een shitpost versus curator meter van, van hoe hard zijn uw dingen shitpost en hoe hard is het echt wel goede content.
En wat waarde jij uit, mag vragen?
Ik was een beetje te veel shitposter, denk ik.
Er zijn een beetje een spiegel dat je voor je krijgt als je analyse maakt.
Dat is niet zo. De andere kant van de spiegel was wel goed. Ik had weinig op copypasta en veel op creative.
Oké, nice.
Dus dat was wel blauw.
Zo zijn we bij OG Studio natuurlijk.
Dus eigenlijk een creative shitposter.
Creative shitposters.
Bij deze.
Nice. Oké, zal ik ook een keer checken? Kaito.
Ja.
Alright. Dan denk ik dat we wel een vlezige aflevering hebben met veel topics over de voorbije 2 maanden.
Absoluut. Dan zien we jullie terug in 2 maanden.
misschien sneller. Misschien sneller.
Kiezen van de
eerste. Wie zal het weten? Maar dus bij deze, merci voor terug te luisteren. En zeker checken wat we allemaal vernoemd hebben van toffe projecten. De minder toffe projecten moet je zeker niet checken.
Ja.
Dus bewaar jezelf, of bescherm jezelf tegen...
Tegen FOMO.
Tegen FOMO van Celebrity Meme Coins bijvoorbeeld.
Ja.
Maar de rest, als het geen geld kost, check het zeker een keer uit.
En als Koning Filip een tweet uitstuurt van Koning België token.
Of de Flippen token.
Je bent altijd gefuckt.
Ja, niet doen. Alright, thank you.
Yes.
Chokes.
Ciao.